Dag luisteraar, ik ben in de war, want ik heb iets gehoord dat me aan het denken heeft gezet. Met fictie kan je de waarheid dichter benaderen dan met het bestuderen van bronnen. Ja, interessant. Ik luisterde naar een essay van Ilja Leonard Pfeiffer. Dat kan met Storytel, een streamingdienst voor luisterboeken en e-books. Op de baan, tijdens het sporten of het koken, net zoals onze podcast, zet je een goed verhaal op waar en wanneer je maar wil. Storytel biedt toegang tot een schatkamer van honderdduizenden verhalen. Van thrillers over comedy tot de grote klassiekers, fictie en non-fictie. Luisteraars van Geschiedenis voor Herbeginners kunnen nu Storytel 30 dagen gratis proberen in plaats van de gebruikelijke 14 dagen. Ga naar story.tel/geschiedenis voor herbeginners.
Op een dag ontdekte ik Villa Betty, het grootste en het duurste huis van Amsterdam. Ik had het jarenlang over het hoofd gezien, maar mijn buurman Kees niet. Hij ziet hoe zijn buurvrouw Betty op haar 100ste uit de villa wordt gezet en al haar spullen op een openbare veiling worden verkocht. Wie heeft haar dit aangedaan? Ik ben Floor Doppen en in mijn podcast Villa Betty ga ik op zoek naar Betty's erfenis. Luister nu in je favoriete podcast-app.
Rundherum und die Welt scheint sich im Tanz zu drehen. Davon wird mir im Kopf so kunterbunt und dumm. Doch ich bin es trotzdem
gut. Die Jugend ist hier vertreten und das Greisenalter. Kein Stand, kein Beruf und kein Lebensjahr blieb bei der Einladung unberücksichtigt.
Dag, Herbeginners, welkom terug. Vandaag is het 18 februari 1943 en we luisteren naar een toespraak van Jozef Goebbels, de minister van Propaganda, in het Sportpalast van Berlijn. Het is nu 2 weken geleden dat de Duitsers in Stalingrad een eerste massieve nederlaag hebben geleden. Dat heeft hij ook zojuist publiekelijk toegegeven. Deze sluwe agitator wil van het moment gebruik maken om de Duitsers in te peperen dat ze vooral moeten doorgaan. Als ze niet willen dat het Reich, wat zeg ik, dat heel Europa in de handen valt van de Bolsjewieken. Stalingrad, dat was geen overgave, maar een offer. En de Duitsers moeten nu vlug en trefzeker optreden. Goebbels is goed op dreef, al zeker een uur, en hij begint tamelijk tot zeer hysterisch te worden. Hij stelt zijn publiek allemaal vragen. En dat publiek roept als uit één mond ja. Maar ik voel het. Hij gaat zijn hoogtepunt bereiken. Daar komt hij.
Ik vraag u. Wilt u de totale krieg? Wilt u, wenn nötig, totale en radikale als wir ihn uns heute überhaupt erst vorstellen können.
Willen jullie de totale oorlog? Krankzinnig gewoon. In deze fase schakelt Duitsland weer een versnelling hoger. De hele maatschappij moet meevechten, ieder op zijn manier. 4 dagen na deze speech stuurt de nazi-leiding nog een sterk signaal uit. Met de guillotine executeren ze Sophie Scholl samen met haar broer Hans, 2 verzetstrijders van de Witte Roos. En Hitler benoemt Albert Speer, naar eigen zeggen zijn enige vriend, tot minister van bewapening. Speer is een goede organisator. Om de totale oorlog waar te maken, zullen miljoenen dwangarbeiders creperen. En Hitler die gaat zich steeds minder in het openbaar vertonen. En luisteraar, wilt u de totale oorlog? Wel, totale oorlog gaat u krijgen. In 1 extra lange aflevering gaan we door tot het einde. Zet uw schrap, trek uw gordel aan. In de vorm van een goede ouderwetse chroniek reizen we van het ene deel van de wereld naar het andere. Jetlagged zal u zijn. We beginnen aan het Oostfront, voorjaar 1943. Na het reusachtige tegenoffensief Uranus heeft het Rode Leger dus getriomfeerd bij Stalingrad. Ruim 1 miljoen soldaten zijn in de strijd gegooid. Het Rode Leger is gereorganiseerd en geïndustrialiseerd. Vorig jaar nog rolden 20.000 T-34 tanks van de band, 5 keer zoveel als de Duitsers. Hitler dacht die Slavische Untermenschen zijn makkelijk te verslaan, maar daar heeft hij zich dus lelijk aan mispakt. Het zit Duitsland tegen. Al sinds september 1941 slaan ze een beleg voor Leningrad, maar het lukt ze maar niet om de stad te veroveren. Hitler ontzegt de 2,5 miljoen bewoners, waaronder 400.000 kinderen, alle levensmiddelen. De nazi's viseren ziekenhuizen en crèches. Burgers sterven bij bosjes, terwijl het 1000 bommen en granaten per dag regent en hun huizen instorten. Er gaan geruchten van kannibalisme onder de bevolking. 13 april. De Duitsers maken wereldkundig dat ze een massagraf hebben gevonden. Er liggen 4000 lichamen in legeruniformen in de bossen van Katyn bij Smolensk in het westen van Rusland. Als u goed heeft opgelet bij aflevering 3, dan kunt u al raden wie dat zijn. In 1939 heeft Stalin de helft van Polen ingelijfd na die schimmige deal met Hitler. En hij heeft toen in het grootste geheim de Poolse legertop laten liquideren door zijn veiligheidsdienst, de NKVD. Al 3 jaar zijn deze officieren vermist. Stalin heeft de massagraven dan ook laten beplanten met bomen. En voor de nazi's is dit uiteraard gefundenes fressen. Wat een barbaarse smeerlappen, die Bolsjewieken. Al verschillende keren heeft de Poolse regering in ballingschap aan Stalin gevraagd wat er met haar officieren is gebeurd. Ze zijn zelfs met een lijst naar het Kremlin gegaan, maar Stalin die gebaart telkens van kromme naas. Of hij praat zich er met een smoesje uit. Ze zijn al vrijgelaten, maar ze moeten gewoon nog thuiskomen. En omdat Polen nu een onafhankelijk onderzoek vragen door het Rode Kruis, heeft Stalin de diplomatieke relaties verbroken. Het zal pas na de val van de Sovjet-Unie zijn, in de jaren 90 dus, dat Moskou deze oorlogsmisdaad eerlijk zal toegeven. Laurent die houdt voor ons de relaties tussen de geallieerden in de gaten. Laurent, hoe zit het? Is er een Poolse haar in de boter nu?
Ja, toch wel, Jonas. Vergeet niet, Groot-Brittannië is in de oorlog gestapt omwille van Polen. En er dienen nu veel Polen in het Britse leger. Het bloedbad van Katyn en de Poolse kwestie zullen hun stempel blijven drukken. Die dode officieren die gaan rond waren bij de topontmoetingen tussen de wereldleiders. De oorlog wordt immers ook uitgevochten achter gesloten deuren. En Churchill zit hier echt tussen hamer en aanbeeld. De hele tijd moet hij schipperen tussen de Poolse regering in Londen en Stalin, met wie hij eigenlijk liever niks te maken heeft, maar die nu willens nillens zijn bondgenoot is tegen een gedeelde vijand. Al sinds operatie Barbarossa, dat is de zomer van 1941, dringt Stalin aan op een tweede front in het westen. Maar de geallieerden zien dat nu niet zitten. De strijd tegen Japan is prioriteit. Wat hier wel al op tafel ligt, is een soort tweede front light. Een invasie van Italië, vanuit Noord-Afrika. Oké, dat is het voor nu.
18 april. Bij de Salomonseilanden in de Stille Oceaan schieten de Amerikanen admiraal Yamamoto uit de lucht. De man achter Pearl Harbor en Midway. Een belangrijke opsteker. 19 april. Warschau. Het Joods ghetto is aan wapens geraakt en komt in opstand. Het is het grootste Joodse verzet van de hele oorlog. Maar de Duitse reactie is meedogenloos. Het ene na het andere woonblok wordt platgebrand en heel het ghetto herleidt tot een hoop stenen. De overlevers worden naar het vernietigingskamp Treblinka gestuurd en gevangenen uit Auschwitz die moeten het puin ruimen. 7 mei. Tunis. Na een korte Duitse bezetting vallen de geallieerden Tunesië binnen. Erwin Rommel stapt op een vliegtuig naar Duitsland. In het geheim, want hij is net tot veldmaarschalk benoemd en zijn reputatie moet een afschrikmiddel zijn. Desondanks wordt zijn Afrika-korps gevangen genomen. 380.000 Duitsers worden als krijgsgevangenen naar Canada en de Verenigde Staten gebracht. Voor hen is de oorlog afgelopen. 5 juli, oblast Koersk in Rusland. Hitler vindt zijn tweede adem en hij wil met een zomeroffensief, Operatie Citadel, het Rode Leger verpletteren. En het wordt weer zo'n epische confrontatie. Meer dan 2,5 miljoen troepen op een gebied zo groot als België. In Koersk heeft de grootste tankslag uit de geschiedenis plaats. 2700 Duitse Tigers tegenover 3600 Sovjet-tanks. Veldmaarschalk von Manstein breekt met 900.000 troepen door de Sovjet-linies. Maar hij botst op enorme weerstand en hij wordt in het defensief gedrongen. De Sovjets hebben een geheim wapen. Ze lezen de Duitse orders mee, omdat de Enigma-code is gekraakt in Londen en ze is tot in Moskou geraakt. Dit is ook een spionageoorlog. De slag om Koersk duurt tot 23 augustus. De Wehrmacht is sterk, maar het Rode Leger sterker. En de kost is weer enorm. Bijna 200.000 Sovjets komen om tegenover 50.000 Duitsers. In de zomer van 1943 filmt Eva Braun Hitler in de Berghof in Beieren. Beelden die de Duitsers niet te zien krijgen. Wij wel, uiteraard. Ik vind dat die tandenborstelsnor maar wat grijs geworden is. Benjamin, jij maakt vandaag notities over Hitlers mentale en fysieke toestand.
Ja, Jonas, de Führer is een schim van zijn oude zelf. Hij is nog maar 54, maar zijn ogen zijn dof. Zijn linkerarm trilt, hij vertoont tekenen van Parkinson. Zijn dokter Theodor Morel heeft hem oogdruppels voorgeschreven met cocaïne. Weet je nog dat we aan het begin van onze reeks zagen hoe Hitlers charisma gevoed werd door zijn successen? Jarenlang hebben de Duitsers door Goebbels volksverlakkerij gehoord dat ze een superieur, niet te verslaan ras zijn. Het laat zich raden wat er gebeurt zodra de successen uitblijven. Of erger, de verliezen zich opstapelen. De Führermythe vertoont al barsten. Hun band wordt op de proef gesteld en mondjesmaat zal hun steun verkruimelen. Daar kunnen we gif op innemen.
Tijd voor een tussenevaluatie van Hitlers militaire leiderschap. De beproefde Führermethodes, die plotse, vurige ingevingen van het moment, ze deugen niet meer. Benjamin, jij wil nog iets kwijt?
Eigenlijk wordt hij meer en meer een blok aan het been van de legertop. Maar ja, die is intern verdeeld en pruttelt nauwelijks tegen. We mogen ook niet vergeten dat zijn instincten hem al vaak gelijk hebben gegeven. Hij laat zich voorliegen door de goednieuwsshow van Göring bijvoorbeeld. Hij maakt alle beslissingen alleen en dat is een kwaliteit waar hij ooit nog voor werd aanbeden, maar die hem fataal gaat worden.
Oké, voor de Duitsers zijn Stalingrad en Koersk het begin van het einde. De Duitsers zijn nu aangeschoten wild, maar hun doodsreutel gaat nog 2 jaar duren. Voortaan komt de strategie neer op weinig meer dan taai standhouden in langdurige achterhoedegevechten met een veel sterkere vijand en ook hopen dat die vijand intern verdeeld geraakt. Maar het mogen duidelijk wezen. Sinds het begin van de oorlog is Hitler al 2 miljoen strijdkrachten kwijt en die kan hij niet vervangen. De geallieerden beschikken daarentegen over steeds meer middelen. Hoe gaat dit aflopen? Zeker als, puur hypothetisch, er een front bij zou komen. 9 juli, Sicilië. De Amerikanen en de Britten vallen het eiland binnen en openen zo een front in wat Churchill heeft genoemd de zachte onderbuik van Europa. Hitler zit in een lastig parket, want die moet nu troepen van het oostfront overhevelen naar hier. En niet alleen aan het oostfront, ook aan het thuisfront begint het moreel te verbrokkelen.
One of the greatest serial stories of the war, the battering of Hamburg. By night and day, the big German city was subjected to Allied air assaults without parallel in history. As each of the British night attacks was made, an army of between 5 and 6,000 RAF flyers were in the air over Hamburg within an hour.
24 juli, Hamburg. Operatie Gomorra. Meer dan 2000 Lancasters gooien 9000 ton brandbommen op de tweede grootste stad van Duitsland. In wat wordt genoemd, ik citeer, strategische bombardementen. De geallieerde pers maakt gewag van militaire doelwitten, maar dit zijn tapijtbombardementen over een groot gebied. 34.000 burgers komen om het leven in de vuurzee, van wie amper de helft kan worden geïdentificeerd. 150.000 inwoners zijn dakloos. De oorlog gaat nu een fase in waarin volledige steden van de kaart worden gevaagd. Er wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen strijders en niet-strijders. Dit is een totale oorlog. En omdat burgers bestaan, produceren ze iets voor de Duitse oorlogsindustrie. 11 september, Rome. Mussolini die komt een val door zijn eigen klikske fascisto's en Italië loopt over naar de geallieerden. De Duce zelf wordt gevangen gezet in een berggevangenis, maar een dag later wordt hij gered in een speciale operatie van een fanatieke nazi, een echte smeerlap, boeiend figuur eigenlijk, Otto Skorzeny. Mussolini die moet met Duitse hulp dan een nieuw regime vestigen. Hitler valt Noord-Italië binnen en er worden heksenjachten ontketen op Joden in Rome, Milaan en Firenze.
Over the sawtoothed and snow-capped peaks of the Hamadan and Iraqi mountains to Tehran, the route flown by the British and United States leaders and their staffs to meet the Soviet delegates in the drafting of the plan for victory. The start of the four-day conference in the Persian capital, which, in effect, signs the death warrant of Nazi Germany.
28 november, we zijn in Teheran. De Britten en de Sovjets zijn het neutrale, maar olierijke Iran binnengevallen. Dat land ligt strategisch tussen het Europese front van Duitsland en het Aziatische van Japan. Voor het eerst zit het driemanschap samen. Churchill, Stalin en Roosevelt. Laurent, hoe zit het met de verstandhouding, of liever de machtsverhoudingen?
Wel, ook op deze top gaat het over Polen. Stalin lijkt niet van plan om dat deel dat hij heeft veroverd in 1939 terug te geven. Intussen hebben de Sovjets Katyn heroverd en ze zijn met die lichamen aan het knoeien. Ze stoppen bijvoorbeeld valse brieven in hun zakken, zodat het lijkt alsof ze in 1941 nog in leven waren en dat het dus de nazi's waren die ze hebben omgebracht bij hun invasie. Ja, Katyn is echt dé stoorzender tussen Churchill en Stalin. En Roosevelt, die kijkt de kat wat uit de boom. Hij wil op een goed blaadje staan bij Uncle Joe, want hij hoopt dat die hem zal helpen tegen de Japanners. Stalin dringt hier nog maar eens aan op een nieuw front in het westen, maar de anderen zien zo'n grote operatie nog altijd niet zitten. Maar volgend jaar, in 1944, wel. Dus toch een doorbraak.
Inderdaad, 22 december, Kiev. Na anderhalve maand strijd herovert het Rode Leger de Oekraïense hoofdstad. De Duitsers blazen intussen volop de aftocht. En systematisch maken ze alles in hun kielzog kapot. En wij gaan nu het voorlaatste oorlogsjaar in. 1944. ...27 januari, Leningrad. Eindelijk is het Rode Leger erin geslaagd het beleg te breken. Na maar liefst 900 dagen omsingeling. Legergroep Noord mag gaan lopen. Een veegteken voor de Duitsers aan het begin van het jaar. Benjamin, welke rol speelt Hitler in deze fase?
Wel, zijn relaties met de militaire top zijn rampzalig nu. Meer dan ooit bemoeit hij zich met tactische en strategische zaken. De hele tijd zoekt hij zondebokken voor zijn eigen tekortkomingen. En als zijn bevelen onmogelijk uitgevoerd kunnen worden, dan zijn de bekende woede-uitbarstingen het gevolg. Het Duitse volk is zeker sinds de val van Mussolini al maar meer gedesillusioneerd in het regime. Duitsers beginnen naar buitenlandse radio te luisteren en schoorvoetend kritiek te leveren. Partijleden spelden hun nazi-badge amper nog op en de Hitlergroet wordt steeds minder gedaan. Het leitmotief klinkt: als Berlijn door de vijand wordt veroverd, laat hij dan Brits zijn en zeker niet Russisch.
Ja, ja, het is duidelijk gedaan met de grote liefde. 18 mei, Monte Cassino, Midden-Italië, aan de Duitse Gustav-linie. De Poolse vlag wordt gehesen op wat er nog overblijft van het befaamde middeleeuwse Benedictijnenklooster. Dat ligt op een berg en het is maar liefst 1400 jaar oud. Deze Polen in het Britse leger zijn niet zeker of ze na de oorlog nog een thuisland hebben om naar terug te keren. Maar de weg naar Rome ligt nu open. 5 juni, Rome. De geallieerden trekken de eeuwige stad binnen. De Weermacht laat een spoor van vernieling achter. Nu hebben de asmogendheden alleen nog Noord-Italië in handen, waar ze worden bestookt door partizanen. Meanwhile, in het zuiden van Engeland, brengen Amerikaanse paratroopers oorlogsverf aan op hun gezicht.
Soldiers, sailors and airmen of the Allied Expeditionary Force.
General Dwight D. Eisenhower, opperbevelhebber van de geallieerde troepen, spreekt hen moed in. Zij worden vannacht nog als eerste in Noord-Frankrijk gedropt om de Duitse infrastructuur te saboteren. Al maandenlang wordt een invasie voorbereid die de oorlog de definitieve wending moet geven. Ze was gepland voor vandaag, 5 juni, maar ze hebben goed weer nodig. En dat is laag tij, volle maan, heldere lucht, lichte wind. De Duitsers verwachten een invasie. Erwin Rommel moet die stuiten en de eerste 24 uur zijn dan cruciaal. Rommel voorspelt dat die de längste taak zullen zijn. Zes juni, de stranden van Normandië. The longest day, D-Day. Operatie Overlord is van start gegaan. In 1940 zijn de Britten nog uit Duinkerke gejaagd. Now they're back, bitch. Met de grootste amfibische operatie uit de geschiedenis. Eisenhower heeft een verklaring geschreven voor het geval ze mislukt. If any blame or fault attaches to the attempt, it is mine alone. Churchill heeft het gezegd, we will fight them on the beaches. Het plan is om met een armada van 6500 vaartuigen te landen op een kustlijn van 100 kilometer. De vijf stranden hebben codenamen van west naar oost, Utah, Omaha, Gold, Juno en Sword Beach. Via 2 drijvende prefab-havens in de vorm van honderden betonnen caissons moeten 3 miljoen troepen, 3000 tanks en 12.000 vliegtuigen de nazi's uit Europa jagen. Binnen de 90 dagen moeten ze de Seine en de Loire bereikt hebben om daarna Parijs te bevrijden. Met zo'n tweede front zitten de Duitsers dan in de taal. Waarom Normandië? Daar ligt het zwakke punt in de Atlantiekwal. Dat is een muur van versterkingen gebouwd door de organisation Toot, die loopt van de Poolcirkel in Noorwegen tot aan de grens met Spanje. Die moet Fort Europa verdedigen. De Duitsers in hun bunkers weten niet wat ze aan de einder zien opdoemen. Een zee van metaal is de plas van 70 kilometer overgestoken. Ze zijn met stomheid geslagen. Deze invasie is maar mogelijk dankzij de grootste misleidingsoperatie sinds het paard van Troje. Al wekenlang doet een spookleger met nepartillerie en opblaasbare tanks en trucks alsof ze Calais gaan binnenvallen. En Rommel heeft al zijn soldaten dan ook aan het nauw van Calais staan. En de geallieerden droppen poppen aan parachutes om de Duitsers voor het lapje te houden. De zogenoemde Rupert's. Rond 10 uur 's ochtends hoort Hitler van de invasie. En u kan al raden waar hij zit, zeker. Jawel, in zijn chalet. Voor de Britten is Sword Beach een succesvolle landing. De Canadezen moeten Juno Beach buitmaken en daarna in hun natte uniformen oprukken naar Caen. De Amerikanen die gaan voor Utah en Omaha Beach om daarna Cherbourg te bevrijden. De beroemde fotograaf Robert Capa noemt Omaha het lelijkste strand van de wereld. De GI's zijn schietschijven voor de 1000 geharde weermachters. Ze zitten vast tussen hoogtij en de Duitse bunkers. Bijna 3000 van ze worden in de branding of op het strand al geveld door de kogelregen. Maar dan weet een klein groepje naar boven te klauteren en met behulp van de RAF de Duitse kanonnen te neutraliseren. Tegen 15 uur is de kust verzekerd. En beseft Hitler ook dat hij beduveld is. Hij stuurt een panzerdivisie naar Caen met ongenadige Hitlerjugend die vechten tot de laatste granaat. ...13 juni, Londen. In de lucht is zowaar een vliegende bom waargenomen. Een buzzbom. Die maakt een brommend geluid en wanneer dat stopt, dan is haar brandstof op. En Londenaars weten niet waar ze zal terechtkomen. In blinde paniek redt ieder die zich redden kan. Het is vanuit Noord-Frankrijk dat deze V1-raketten worden afgevuurd. V1 met de V van Vergeltung, wraak voor de bombardementen op Duitsland. De eerste kruisraket uit de geschiedenis, al in 1939 ontwikkeld, heeft een explosieve lading van 1 ton. Bijna 20.000 V1's zullen dood en verderf zaaien en 11.000 vooral Engelse slachtoffers maken. We gaan naar de Stille Oceaan. Een tweede Amerikaanse vloot moet de keizerlijke marine van Japan vermorzelen. 15 vliegdekschepen met 900 vliegtuigen, amai met een frak, en 127.000 troepen. Wacht eens even, horen we dat goed? Nog een vloot? Klopt, de oorlog heeft van de VS een supermacht gemaakt. De oorlogsindustrie draait op volle toeren. Hun scheepswerven produceren 1 Liberty Ship per dag. Meer dan 11 miljoen manschappen hebben ze gemobiliseerd. Die zitten momenteel in Frankrijk, Italië, Noord-Afrika en Azië. In de Pacific, terwijl de Brits-Indische troepen strijd leveren om Birma, doen de Amerikanen aan island hopping, een soort haasje over, waarbij eiland na eiland wordt veroverd tot ze Japan zelf kunnen binnenvallen. Waar staan ze nu? Ze hebben de Tarawa-atol veroverd. In Micronesië is dat. En nu moeten ze de Marianeneilanden buitmaken, zodat ze Saipan kunnen gebruiken als basis om bommenwerpers naar Japan te sturen. Het eiland is slechts 6 kilometer breed en het wordt een van de bloedigste gevechten. De Japanners laten zich niet afschrikken en in een laatste poging om de vijand tegen te houden, voeren ze zelfmoordaanvallen uit. Met de Banzai-kreet. Massaal worden ze neergemaaid door de Amerikaanse machinegeweren. ...22 juni. Terug naar het oostfront dan. Het Rode Leger lanceert operatie Bagration, vernoemd naar de Russische generaal die ooit nog Napoleon uit Rusland heeft gekegeld. Na Oekraïne moeten ze nu ook Wit-Rusland heroveren en het oosten van Polen. 9 juli, Saipan. 15.000 dode Amerikanen, 27.000 Japanners. Maar Saipan is in Amerikaanse handen nu. De Japanse generaal Saito pleegt rituele zelfmoord. Verschillende burgers, vrouwen en kinderen volgen zijn voorbeeld, samen met de weinige militairen die nog in leven zijn. Ook die laten de eer aan zichzelf en springen van de kliffen. Saipan staat sindsdien bekend als zelfmoordeiland. 20 juli, de Wolfschanze in Oost-Pruisen. Hitler overleeft een aanslag op zijn leven. Wat is er gebeurd? Een groep officieren onder leiding van Klaus von Stauffenberg wilde een staatsgreep plegen, operatie Valkyrie. Een van die samenzweerders was, u kent hem nog, Ludwig Beck, het voormalig hoofd van de militaire staf. Hij moest het nieuwe staatshoofd worden. Maar uiteraard eerst de Führer koud maken met een bom. 4 mensen sterven, maar Hitler wordt gered door zijn bureaublad. Hij loopt een paar schrammetjes op, zijn haar is wat geschroeid, zijn arm is gekwetst. Maar het mentale effect op hem is immens. Niet waar, Benjamin?
Hitler spreekt op de radio, zegt dat hij nauwelijks iets heeft, maar zijn stem is zwak. Velen zijn blij dat hij het heeft overleefd, maar dat betekent niet dat mensen nog geloven in de goede afloop. Hij is echt een andere persoon geworden. Hij wordt grijs en schuifelt met kromme rug.
Eind juli, terug naar Frankrijk. Al weken slaagden de geallieerden er maar moeizaam in om uit hun bruggenhoofd te breken. Maar nu komt er schot in de zaak. De Duitsers worden vanuit de lucht tot onderwerping gebombardeerd. Hun Normandisch front zakt in. En ze krijgen nog geen kwart van de benodigde munitie, benzine en voedsel. Ze moeten hun tanks achterlaten en ze beginnen weer opvallend veel paarden te gebruiken. Bij de gemeente Falaise worden 100.000 Duitsers omsingeld en de vijand trekt de strop aan. De stank van dode dieren is niet te harden. 10.000 Duitsers sterven. 15 augustus. De Côte d'Azur. Nog een landing in de Provence deze keer. Het Franse leger is de retour en telt onder haar rangen heel wat Algerijnen, Marokkanen, Afrikanen, Tunesiërs en andere vrije Franse strijdkrachten. 2 weken zullen ze er maar over doen om de hele kust te veroveren. Het verzet in Frankrijk komt in toenemende mate bovengronds. De collaborerende Vichy-regering wordt naar Duitsland overgebracht in een soort van gevangen ballingschap. Want de Duitsers zijn de eigenzinnige Pétain en zijn trouwanten grondig beu. Vichy zelf zal binnenkort bevrijd worden door de vrije Fransen. 19 augustus. Iedereen is onder de indruk van het Rode Leger dat op 2 maanden tijd honderden kilometers is doorgestoten. Operatie Bagration is geslaagd. Het is de grootste Duitse nederlaag van de hele oorlog. Hier verliezen ze meer manschappen, materieel en terrein dan in Stalingrad of de nog steeds woedende slag om Normandië. Legergroep Midden is vernietigd. 2000 tanks zijn ze kwijt en bijna 300.000 strijders. De Wehrmacht trekt zich terug naar Oost-Pruisen. 50.000 Duitsers moeten een vernederende parade doen in Moskou.
Over 57.000 German soldiers captured by the Red Army in one campaign in White Russia. Only a part of the total number taken at such famous places as Vitebsk, Minsk, Bobruisk.
19 augustus. Opstand breekt uit in Parijs. Het Duitse leger is daar grotendeels weggetrokken, met uitzondering van 20.000 manschappen. 21 augustus. Falaise. Het 7e leger geeft zich over. Dit is het einde van het Duitse leger in Frankrijk. Duinkerke en de Blitzkrieg zijn gevroken. Zowel het Oost- als het Westfront zijn overweldigende nederlagen geweest. 23 augustus, Parijs. Terwijl de Franse generaals Leclerc en de Gaulle de stad omsingelen, krijgt de Duitse gouverneur Dietrich von Choltitz via telegram het bevel van Hitler om tot de laatste man te vechten en heel Parijs in brand te steken, compleet van de kaart te vegen. Maar Choltitz slaat het bevel in de wind. Of hij kan het niet uitvoeren. Hoe dan ook, vandaag kunnen we van Parijs genieten. 2 dagen later geeft hij zich over. Op de vierde dag van de omsingeling valt Leclerc de stad binnen en de volgende ochtend is Parijs bevrijd. Charles de Gaulle, de leider van de vrije Franse strijdkrachten, neemt zijn intrek in de stad en hij houdt een toespraak voor de Franse bevolking.
Paris. Paris outragé. Paris brisé. Paris martyrisé. Mais Paris libéré.
De cijfers zijn overweldigend. Op die dag alleen al maken 160.000 troepen de oversteek. Bij de hele slag om Normandië zijn meer dan 500.000 soldaten omgekomen. En ook 20.000 burgers hebben het spervuur niet overleefd. Dat maakt 6.500 slachtoffers per dag. Dat is meer dan bij de slag aan de Somme, Passendale of Verdun tijdens de Eerste Wereldoorlog. De Duitsers zijn verslagen, maar niet vernietigd. 40.000 worden gevangen genomen, maar 50.000 weten te ontsnappen, waaronder bijna alle hoge officieren. 2-3 weken later kunnen ze gewoon weer doorvechten, waardoor de oorlog nog maanden zal duren.
Waarde landgenoten, pas enkele uren na de terugtocht van de vijand zijn onze uitzendingen al hier begonnen. Een kreet van victorie, de stem van onze hoofdstad voor de tweede maal van dezelfde indringer bevrijd.
4 september, Brussel. De geallieerden trekken in een parade door onze hoofdstad. Met vooraan de Brigade Piron, opgericht in Engeland. Met daarin 2200 gevluchte Belgische en Luxemburgse soldaten. Diezelfde dag zijn Antwerpen, Lier, Mechelen en Leuven aan de beurt. Het verzet van België komt ook bovengronds. Het zal nog tot 3 november duren vooraleer Zeebrugge, het laatste Duitse bolwerk in ons land, valt. Goed, België is vrij. Tijd voor een pauze. Na de slag om Normandië en operatie Bagration gaat de oorlog in Europa zijn laatste fase in. Maar jammer genoeg ook de bloederigste. In deze maanden zal ongeveer een kwart van alle oorlogsslachtoffers vallen. Zo'n 10 miljoen. Dat is evenveel als de militaire slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog. We hebben het over het grootste deel van de Britse en Amerikaanse doden, een groot deel van de Sovjet-doden en de helft van alle Duitse slachtoffers. Onder wie ook het overgrote deel van de Duitse burgerslachtoffers. De luchtbombardementen op Duitse steden kennen een hoogtepunt. En nu de Amerikanen vaste voet aan de grond hebben, kan de race om Berlijn beginnen. Want als je Stalin laat doen... In september 1944 keren Finland, Roemenië en Bulgarije zich tegen hun Duitse bondgenoot. En Duitsland, dat is na de mislukte putsch, volledig in handen van de Waffen-SS. Hitlers heerschappij kan nu enkel nog van buitenaf beëindigd worden door een totale militaire nederlaag. De aanslag op Hitler heeft aangetoond hoe zijn charisma begint te slinken. Aan de legertop neemt nervositeit toe, zeker bij de oude Pruisische aristocratie. En ook het Duitse volk is niet langer betoverd door het regime. Maar op Hitler zelf heeft de aanslag een omgekeerd effect. Benjamin.
Tja, meer dan ooit is Hitler overtuigd dat de voorzienigheid hem heeft gestuurd. En dat hij moet afgaan op zijn instinct. Elk advies van zijn generaals glijdt van hem af, als water van een eend. En als we hem al een halve garen vonden, lijkt het erop dat hij nu echt krankzinnig wordt. Hij is gewoon niet gezond meer. Zijn kwakzalver heeft hem op een dagelijkse ochtendcocktail van cocaïne en heroïne gezet. Hij voelt zich dan energiek en onkwetsbaar. Maar zijn besluiten zijn irrationeel. Zijn paranoia groter dan ooit. 5000 samenzweerders heeft hij laten oppakken. 200 laten executeren. Hun families zijn gedeporteerd.
September 8. Vanuit Wassenaar bij Den Haag, in bezet Nederland, lanceert Hitler zijn wonderwapen. De V2-raket is de eerste geleide ballistische raket in het grootste geheim ontworpen door raketgeleerde Werner von Braun. Ze kan 300 kilometer aan en binnen luttele minuten Londen bereiken. Ze ziet er een beetje uit zoals Hergé later zijn raket naar de maan zal tekenen. Pure science fiction voor die tijd, maar jammer genoeg geen fictie. Het V2-offensief zal duren tot maart. Meer dan 3000 raketten, vooral gericht op Antwerpen en Londen, maken 9000 doden. Bijna de helft van alle gelanceerde V2's in de oorlog wordt op Antwerpen afgevuurd. Er stierven trouwens nog meer mensen bij de productie ervan. Zeker 12.000 slachtoffers. 16 september, Warschau. Terwijl Frankrijk en België verder worden bevrijd, slaat het Rode Leger kamp aan de oostoever van de Vistula. Al sinds 1 augustus is het gewapend verzet in de stad alvast proactief in opstand gekomen tegen de Duitsers, gemotiveerd door de opmars van het Rode Leger. Ze geloven ook dat Stalin hen zal bevrijden. Maar dat gebeurt niet. De Sovjets wachten gewoon. Terwijl de Duitsers aan de andere kant van de rivier het verzet neerslaan, burgers afslachten en verkrachten. Classic Stalin. Laurent, hoe hangt de vlag erbij op het internationale toneel?
Laag. De relatie tussen Churchill en Stalin heeft een dieptepunt bereikt. Churchill wil het verzet in Warschau helpen. Er zijn Poolse piloten bij de RAF. Maar in een zoveelste verraad, kan je zeggen, weigert Stalin zelfs een luchtbrug. Churchill zit in een catch-22. Zijn bondgenoot lijkt nu echt in oorlog te zijn met zijn andere bondgenoot. Nu, over een kleine maand gaat Churchill Stalin dan toch een geste doen die het lot zal bezegelen van miljoenen Oost-Europeanen. Bij een persoonlijke ontmoeting, en met de nodige drank, kribbelt hij een voorstel op een briefje. De Naughty Document belooft Stalin de controle over Roemenië, Joegoslavië, Hongarije en Bulgarije na de oorlog. Stalin is niet ontevreden en hij ziet het zelfs als een blijk van vertrouwen.
17 september. Operatie Market Garden. De geallieerden willen strategische bruggen in Nederland veroveren om daarna door te stoten naar het kloppend industriehart van Duitsland, het Ruhrgebied. En als het kan, voor Kerstmis. Hè? Deze hyperambitieuze giga-operatie zal verlopen ter land en in de lucht. Market is de luchtlandingsoperatie. Tienduizenden para's worden gedropt om die bruggen te veroveren. En Garden is het grondoffensief vanuit België. Maar de brug bij Arnhem is een te harde noot om te kraken. Letterlijk the bridge too far. De geallieerden blazen de operatie af. 2 oktober. Market Garden is nog niet verteerd of de slag om de Schelde vindt plaats. Antwerpen is bevrijd, maar de weg van de Westerschelde naar de stad nog niet. De geallieerden proberen daarom deze 95 kilometer lange monding in bezit te nemen. Voor hun felle strijd in waterig terrein krijgen de Canadezen de bijnaam de waterratten. De slag om de Schelde wordt een bloederige, maar een forgotten battle. Een overwinning voor de geallieerden. 18 oktober. In Herlingen, Duitsland, krijgt Erwin Rommel, de woestijnvos, een staatsbegrafenis. Heel hypocriet, want zonder dat het Duitse volk het weet, heeft Hitler de populaire veldmaarschalk gedwongen om zelfmoord te plegen voor zijn aandeel in de putsch. 20 oktober. Terug naar de Pacific. 3 jaar nadat de Amerikanen uit de Filipijnen zijn verjaagd, komt generaal Douglas MacArthur met zijn legendarische maïspijp terug aan land. Toch vergt het nog 4 maanden afschuwelijke gevechten voordat de Filipijnen echt bevrijd worden. De Amerikanen leren over de massa-executies van Amerikaanse gijzelaars en de afschuwelijke kampen waarin hun krijgsgevangenen al jarenlang creperen. De oorlog tegen Japan gaat tergend traag. De GI's moeten ploeteren in het slijk van tropische eilanden, slag leveren tegen een vijand die nog liever zelfmoord pleegt dan zich over te geven. Eind 44 zet die vijand een nieuw wapen in: kamikaze. Piloten storten hun vliegtuig te pletter om zoveel mogelijk schade te berokkenen. Nu schieten de Amerikanen gewoon, er worden geen gevangenen gemaakt. In november hebben de Amerikanen alle Marianeneilanden in handen.
Then we must say goodbye and part. I'll always keep you in my heart. With me, Lily Marlene. With me, Lily Marlene.
14 december. Bastenaken, Bastogne. Weet u nog hoe onze allereerste aflevering begonnen met Marlene Dietrich? Wel, die woont al sinds 1930 in de Verenigde Staten. Nu is ze in België om voor de GI's te zingen, in uniform. Ze tapt moppen over Hitler. Ze trekt zijn mannelijkheid in twijfel. Haar bezoek is een opsteker. But little do they know dat de Duitsers aan de Belgisch-Duitse grens meer dan 1 miljoen troepen aan het verzamelen zijn. Hitler waagt een laatste gok in Dardenne. Hij kan geen kant meer uit, maar een kat in het nauw maakt rare sprongen. Hij wil de haven van Antwerpen veroveren, om zo de geallieerde toevoer van materieel te stoppen. Een beetje zoals bij het Schlieffenplan van de Eerste Wereldoorlog wil hij de geallieerden vlug een bloedneus slaan om dan hetzelfde te doen aan het Oostfront. Maar het plan is gespeend van elke realiteitszin. Zijn kansen zijn miniem. Het is putje winter. Hij rekent vooral op het verrassingseffect en het weer. Er is 10 dagen slecht weer voorspeld en dat moet de luchtmacht van de vijand vleugellam maken. Maar waarom praat niemand hem dit geschifte plan uit het hoofd? Om te beginnen is hij na Market Garden wat zeegedronken. Maar we moeten ook aan de mislukte putsch denken. De generaals die niet zijn weggezuiverd, die staan daar, bevend als een riet, bevelen te ontvangen. Ze durven niet tegenpruttelen. Daarnaast heeft Albert Speer als minister van bewapening nog 2 panzerdivisies uit zijn hoed weten te toveren. 16 december. En Hitlers wanhoopsoffensief is begonnen. Zijn verrassingstactiek werkt. En intussen bestookt hij Antwerpen. Om 15:23 treft het noodlot de Scheldestad. Om de oorlog te ontvluchten, pikken honderden Antwerpenaren een filmpje mee in Cinema Rex, Buffalo Bill, tot een V2-raket op het gebouw inslaat. De dodelijkste V2-inslag van de hele oorlog kost het leven aan 567 mensen en verwondt er 291. In de Ardennen slaat een stortvloed van tanks en artillerie een uitstulping in de Amerikaanse linie. Dat wordt ook wel een saillant of in het Engels bulge genoemd. De slag om de Ardennen, the Battle of the Bulge, wordt de laatste grote slag van de oorlog in Europa. En met deze bar koude winter, het is min 12 graden Celsius, naderen we het laatste oorlogsjaar. ...22 december, Bastogne. Een Duitse afvaardiging komt met een witte vlag een ultimatum afleveren. Geef u eervol over en u wordt niet vernietigd. U krijgt 2 uur bedenktijd. Het antwoord van de Amerikaanse generaal Anthony McAuliffe zijn 4 letters. Nuts! Door het taaie weerwerk van de Amerikanen wil het Duitse offensief maar niet lukken. Op tweede kerstdag wordt de belegering van Bastogne doorbroken dankzij de 200.000 versterkingstroepen van generaal George Patton, de man met de legendarische pistolen aan zijn broeksriem. Zijn Sherman tanks zijn dan wel minder goed dan de Duitse, hij heeft er gewoon meer. Het wordt een blitzkrieg in de omgekeerde richting, terwijl Hitlers enige bondgenoot, de Weergod, hem de rug toekeert. De mist klaart op. Nu is het Duitse leger een sitting duck voor de luchtmacht. Voor de Amerikanen is dit de zwaarste slag van de oorlog. Ze zijn 80.000 manschappen kwijt. En het is nu duidelijk dat de oorlog niet voorbij zal zijn voor Kerstmis, zoals Eisenhower nog dacht met D-Day. En voor Hitler is de slag om de Ardennen de kapitale fout. Want in een soort van vestzak-broekzak-operatie heeft hij zijn beste troepen van het Oostfront naar de Ardennen gebracht, waardoor Oost-Pruisen nu zwak verdedigd is. Komt niet goed. 10 dagen heeft hij het initiatief kunnen vasthouden, maar nu wordt zijn leger tot achter de Rijn gedreven. En Hitler zelf trekt zich terug in zijn bunker onder de Rijkskanselarij, waar hij nooit meer zal buitenkomen. 7 januari, we zitten in 45 nu. 1 dag na Hitlers aankomst in Berlijn wordt Warschau ingenomen door het Rode Leger. Het is een spookstad. Terwijl de legitieme Poolse regering in Londen zit, heeft Stalin al een marionettenregering op de been gebracht. Het begint nu echt duidelijk te worden dat hij andere plannen heeft met Europa dan zijn bondgenoten. En voor Polen dreigt de ene tirannie de andere te gaan vervangen.
We Americans of today, together with our allies.
20 januari, Washington DC. Aan het Witte Huis wordt Franklin Roosevelt ingezworen voor een 4e ambtstermijn. Als enige president ooit trouwens. Hij is doodziek, maar dat mag de Amerikaanse bevolking niet weten. 27 januari, Auschwitz wordt bevrijd. Het Rode Leger weet niet wat het aantreft. Begin 45 zijn de kampen nog steeds operationeel. De nazi's geven nog steeds voorrang aan de dodentreinen, terwijl ze hun middelen elders nodig hebben. February 2. Na 2 weken is het onstuitbare Rode Leger doorgestoten van de Vistula tot aan de Oder. Ze zitten nu op 60 kilometer van Berlijn. En voor elke Duitse soldaat zijn er nu 3 van het Rode Leger. De Sovjets bevrijden Oost-Europa. Polen, Hongarije, Roemenië. Maar het is niet helemaal duidelijk of ze komen als bevrijders of als veroveraars. Ze lijken ook niet echt van plan om weg te gaan. En voor wie er woont, klinkt het adagium: verstop uw vrouwen. De Russen plunderen en verkrachten zich een weg naar Berlijn. En bij die rode plundertocht worden afschuwelijke misdaden gepleegd, vooral in Duitsland. Stalin heeft zijn soldaten carte blanche gegeven. Brute wraak voor de wreedheden van de nazi's op Sovjetbodem. En uiteraard past het weerom in de Duitse propagandakraam. Die beesten uit de Aziatische steppes mogen Duitsland niet overnemen. We moeten voordoen.
The beautiful Crimean seaside town of Yalta was the setting for the latest and greatest conference of the Big Three.
4 februari. Tijd voor nog eens een topconferentie. Dit keer zit Laurent in Yalta.
Inderdaad, Jonas. Stalin laat Churchill en Roosevelt helemaal naar de Krim reizen en dat terwijl Roosevelt zijn arm amper kan optillen. Hij rookt de ene sigaret na de andere en aan het einde van zijn leven moet hij nu nog proberen Stalin onder druk te zetten om mee te vechten tegen Japan. Stalin is in zijn sas. Hij heeft de beste kaarten. Ze gaan zijn ijzeren grip op Oost-Europa toch moeten toestaan. Churchill doet Stalin beloven vrije verkiezingen te houden in Polen, maar dat is een belofte die hij zal breken. Ze spreken hier ook af dat de United Nations binnenkort samenkomen in San Francisco. Dat is een organisatie die mensenrechten moet beschermen en oorlog vermijden. En ook over Duitsland wordt er gesproken. Waarover later meer, want nu moet het vlug gaan.
De geallieerden drijven de tapijtbombardementen op. Niet alleen om elk industrieel en menselijk potentieel van de oorlogsinspanning te breken, maar ook het moreel van de bevolking. De Amerikanen gooien hun bommen overdag, de Britten 's nachts, met als trieste slotbalans 600.000 doden en 7 miljoen daklozen. 14 februari, een ongewoon heldere winternacht in Saksen, het oosten van Duitsland. 250 bommenwerpers vliegen boven een slaperige stad. Dresden is het Firenze aan de Elbe. Een stad met een eeuwenoude architectuur, prachtige paleizen. Maar het is ook een logistiek knooppunt voor de legers van het Oostfront en Italië. Ook wordt in fabrieken aan de rand van de stad wel wat geproduceerd voor het leger. Toch is het doelwit van de bommen de Oude Markt, het residentiële historische centrum. Op een kwartiertijd vallen fosforbommen op de smalle middeleeuwse straten met hun houten huizen. De stad is compleet verrast. Er is geen luchtafweer en er is maar een handvol schuilkelders. Er staat een gestaag windje en daardoor voegen de brandhaarden zich samen. Het vuur houdt zichzelf in brand. Het is de perfecte storm. Een vuurtyfoon waartegen Dante's Inferno verbleekt. Een tornado van vlammen gooit alles de lucht in. Bomen, auto's, kinderen worden van hun ouders gerukt. En terwijl de brandweer aan het blussen slaat, doemt een tweede golf bommenwerpers op. Meer dan 500. Dit is een totale oorlog, dat weet u. En ook de paniek is totaal. Huizen ontploffen. In de dierentuin schreeuwen de dieren het uit. Mensen met verschroeid haar vluchten door de smeltende straten. Op zoek naar familieleden, maar waar naartoe? Als ze niet stikken van de rook, blijven hun schoenen kleven aan het plaveisel en worden ze levend verbrand. Wanneer de dag aanbreekt, doen de Amerikanen hun deel. Dresden zal nog 7 dagen branden. Wanneer een reddingsteam zich een weg baant tot de grootste schuilkelder, is wat ze aantreffen beenderen, tanden en een groen-bruine vloeistof. 1000 mensen zijn gesmolten. In Dresden sterven 25.000 mensen. U denkt nu wellicht, ja, in oorlogstijd belanden regels wel vaker in de prullenmand. De Duitsers hebben met hun bombardementen een warme wind gezaaid. Nu oogsten ze een vuurstorm. Maar sanderendaags is er ook een storm van protest. Hoe kunnen piloten dit in onze naam doen? En Goebbels die kan uitpakken met de barbaarsheid van de geallieerden door foto's te publiceren en een nulletje toe te voegen bij het aantal doden.
D-Day plus 5. Shelling the ridge bordering the number 2 airstrip.
February 23. Op Iwo Jima hijsen soldaten de Stars and Stripes op de Suribachi-vulkaan. 36 dagen hebben ze moeten vechten in... Ja, ik val hier echt in herhaling, wat betekenen al die superlatieven nog? Een van de heftigste gevechten van de oorlog. Het leek een koud kunstje te gaan worden, maar niks bleek minder waar. Via een netwerk van tunnels, bunkers en grotten hebben de Japanners 26.000 van de 110.000 Amerikanen stelselmatig uitgeschakeld. 20.000 Japanners verkiezen de dood boven de overgave, maar de Amerikanen hebben nu een eiland op 1200 kilometer van Tokio. Dat schept mogelijkheden. Churchill is zich stilletjes aan gaan distantiëren van de bombardementen. En toch moet de climax nog komen. In maart 1945 laten Britse vliegtuigen meer bommen vallen dan in de eerste 3 jaar van de oorlog bij elkaar. 10 maart. Tokio. De uitgeputte stad wordt opgeschrikt door het geronk van B-29's. En die hebben in hun ruim een nog gemeenere brandstof dan fosfor. 1700 ton napalm wordt op de duizenden huisjes van hout en papier gedropt. Het vuur verspreidt zich vlugger dan mensen kunnen lopen. Het bombardement van Tokio is de meest vernietigende luchtaanval uit de geschiedenis. Bijna 100.000 slachtoffers en 1 miljoen daklozen. De Japanners zijn ook het slachtoffers van hun politieke leiders, die zich maar niet overgeven. 5 april. Op het relatief rustige Waddeneiland Texel doden Georgische soldaten in het Duitse leger enkele Duitsers in hun slaap. Ja, zij voelen aan hun theewater dat de oorlogskansen keren en ze willen niet door de Sovjets als landverraders worden bestempeld, wat ze wel zijn. Het is het begin van een 5 weken durende opstand die de Duitsers uiteindelijk in de kiem smoren. 17 april. Het Rode Leger is op adem gekomen en heeft de Oder overgestoken. Hun raketwerpers staan aan de rand van Berlijn. 19 april. De slag om Berlijn is begonnen. De Sovjets smijten maar liefst 2,5 miljoen mensen in de symbolische eindstrijd. In april 1945 valt er bijna evenveel slachtoffers als met de landing van Normandië. 20 april. Hitler is jarig en hij komt nog even bovengronds om zijn laatste volgers de hand te drukken. Het zijn de laatste beelden van de afgeleefde dictator. Benjamin, hoe is het feestje?
Hij troost enkele jongens van de Hitlerjugend. Ze zijn zorgvuldig uitgekozen. Hun ouders zijn omgekomen in de vlammen van Dresden. En ze zijn extreem geradicaliseerd. Duizenden leden van de Hitlerjugend, kindsoldaten soms nog, zijn ingezet als hulptroepen.
Ja, die kinderen. De Amerikanen weten niet wat ze zien. De haat, het racisme in hun ogen. In de laatste maanden van de oorlog wordt de totale bevolking gemobiliseerd in de Volkssturm. Iedereen van 16 tot 60. Leeftijd en geslacht spelen al lang geen rol meer. De fanatiekste nazi's vechten verder, zelfs wanneer het duizendjarige rijk Ronse uiteenbrokkelt. Wie niet genoeg strijdlust aan de dag legt, wordt afgeknald of opgehangen. En wie geen genade heeft voor zijn eigen volk, heeft dat zeker niet voor de vijand. Op die manier sterven nog eens 60.000 Duitsers. Het is het waanzinnige gevolg van het totalitarisme. Het heeft niet alleen tot de genocide geleid van zogenoemde Untermenschen. Nu zien we hoe de staat haar eigen kinderen en bejaarden opeet. 22 april, de Führerbunker. Hitler krijgt een woedeaanval omstreeks 15 uur. Benjamin, is het heel erg?
Ja, Jonas, toch wel. Hij trekt wit weg, loopt paars aan en hij roept over ontrouw, lafheid, verraad, ongehoorzaamheid. Opperbevelhebber Wilhelm Keitel en andere ja-knikkers brengen het nieuws. Zijn generaals gehoorzamen niet meer. Ze moeten van Hitler de omsingeling doorbreken en Berlijn ontzetten. Maar zijn leger bestaat alleen nog op papier. Hij krijgt valse rapporten van zijn commandanten buiten Berlijn, terwijl die gewoon blijven zitten waar ze zitten.
Inderdaad. Mondjesmaat desintegreert het leger. Niet alleen vluchten honderdduizenden soldaten de Elbe over om in Amerikaanse handen te vallen, liever dan in Russische. Bijna 500.000 burgers doet hetzelfde. De meesten zullen vanwege afspraken tussen de geallieerden naar de Russische zone worden teruggestuurd.
The link-up between the Americans and the Russians at the River Elbe near Torgau marked the climax of the two great advances into the heart of Germany from west and east. It was colossal news, announced on the eve of the enemy's total collapse. And this is how Major General Reinhardt and his staff crossed the river. Somebody called it the Elbe Regatta.
Aan de Elbe ontmoeten de geallieerden en het Rode Leger elkaar. Het Oost- en Westfront bestaan niet meer. Voor de camera's wordt er verbroederd, een beetje gedanst, maar bij de Amerikanen is de sfeer somber. Roosevelt kan het niet meer meemaken. Hij is gestorven aan een beroerte. Diezelfde dag wordt Berlijn omcirkeld door het Rode Leger. Generaal Patton vindt het een schande dat Stalin hen heeft verslagen in de race om Berlijn. Eisenhower laat de inwoners van Weimar via trucks naar Buchenwald brengen om met eigen ogen de concentratiekampen te zien, opdat ze nooit zouden ontkennen. Maar daarna moet ook hij de regio verlaten. Dat is afgesproken in Yalta. Stalin maakt van Buchenwald opnieuw een gevangenkamp, deze keer als deel van zijn gulag. Hoe is de sfeer intussen in de Führerbunker? Hitler zit met een probleem. Zijn band met de Duitsers is nu wel echt gebroken. De meerderheid heeft hem al lang opgezegd en zijn portret weggehaald en verbrand, swastika's van gebouwen getrokken, maar een radicale kern blijft over. Ook Jozef en Magda Goebbels zijn hem trouw gebleven. Ze zijn met hun 6 kinderen naar de Führerbunker verhuisd voor hun laatste dagen.
Het is hallucinant hoe zijn bodemloze ego uit balans is. Fysiek is hij een wrak. Mentaal houdt hij zich ternauwernood op de been met medicijnen en peppillen. Hij begint te hallucineren, met denkbeeldige legers te schuiven op stafkaarten onder de ruïnes. Om een term van Wagner te gebruiken, zijn favoriete componist, voor Duitsland is nu de Götterdämmerung aangebroken, de godendeemstering. In zijn Alles oder Nichts gaat hij er nu van uit dat het niets wordt. Het is of het duizendjarige Rijk, of Armageddon. Had hij niet altijd gezegd dat de zwakken het verdienden om vernietigd te worden? Nu blijkt het Duitse volk hem onwaardig. Maar overgave zoals in 1918? Nimmer. Als we ten onder gaan, nemen we de wereld met ons mee.
Ergens in de bunker staat een maquette voor het toekomstige Linz, de stad van Hitlers jeugd, waar hij zich met zijn pensioen zou terugtrekken. Er ging een Adolf Hitler museum komen en een beltoren waarin zijn ouders opgebaard gingen worden. Het zijn visioenen die ooit nog deel uitmaakten van zijn charisma, maar nu is hij elk spoor van de realiteit bijster. En terwijl Goebbels maar films blijft maken om de geschiedenis nog een wending te geven, verlaten de meeste nazi-leiders als ratten het zinkend schip. En ze beginnen al over hun alibi na te denken. Het is allemaal de schuld van Hitler. 28 april, Milaan. De levenloze lichamen van Mussolini en zijn maîtresse worden ondersteboven gehangen aan een benzinepomp. Gisteren zijn ze opgepakt door communistische partizanen aan het Como-meer. En in Milaan is hij gelyncht. De woedende menigte heeft hun lichamen vol kogels gepompt, erop geplast, gespuugd en getrapt. 29 april. Hitler stelt een testament op, waarin hij Rijksmaarschalk Hermann Göring uit al zijn functies ontzet. De nummer 2 van het Reich heeft het gewaagd om voor te stellen Hitler op te volgen. Hij denkt dat de geallieerden met hem zullen willen praten. En een dikke week later wordt ook Göring door de Amerikanen opgepakt. 30 april, Berlijn. Het Rode Leger staat op 300 meter van de Führerbunker. Hitler trouwt met Eva Braun. En met een cyanidepil doodt hij zijn trouwe viervoeter, de Duitse scheper, Blondie, die hij nog als pup heeft gekregen van Martin Bormann. Vervolgens doet het bruidspaar hetzelfde. Eerst Braun, dan hij. En voor alle zekerheid schiet Hitler zichzelf ook door het hoofd. Wellicht is dit ook de eerste keer dat Hitler zelf iemand heeft vermoord. Hij is 56 jaar en 10 dagen geworden. Hun lichamen worden naar de tuin gebracht, met olie overgoten en verbrand. Ook het echtpaar Goebbels ziet een wereld zonder hun Führer niet zitten. Magda laat de dokter haar kinderen verdoven en daarna laat ze ook die op een gifpil bijten. Helga, Hildegard, Helmut, Holdine, Hedwig en Heidrun. De oudste was 12, de jongste 4. Nu bestaat het Derde Rijk nog maar uit enkele losse lappen grond. Wie geen zelfmoord pleegt, blijft doorvechten uit vrees voor de Russische wraakzucht. De dood van Hitler wordt via de radio aangekondigd, maar het nieuws wordt beantwoord met een massale onverschilligheid. May. Een iconische foto van soldaten die de Sovjetvlag hijsen bovenop de ruïnes van de Reichstag. Het symbool van hun overwinning, maar tot frustratie van Stalin een dag te laat. 1 mei, de dag van de arbeid, dat had mooier geweest. De officiële foto wordt geretoucheerd, wat extra rook erbij om het geheel wat spectaculairder te maken, maar ook omdat de soldaat 2 polshorloges draagt. Dat ruikt naar plundering. Een dag later bezoekt maarschalk Zhukov de ruïnes van de Rijkskanselarij, waar ze in Hitlers kantoor de kolossale wereldbol zien, ooit nog briljant geparodieerd door Charlie Chaplin in The Great Dictator. En dan, op 8 mei 1945, gebeurt het onvermijdelijke. Groot-admiraal Karel Dönitz geeft zich op alle fronten over. Hitler heeft hem vlak voor zijn dood aangesteld als Rijkspresident. En vanuit Flensburg, de meest noordelijke stad van Duitsland, en nu een soort enclave, bestuurt de regering wat er overblijft van Duitsland. Ook de legertop met Keitel en Jodl, die zit daar. Bij de militaire overgave trakteert Keitel de geallieerden op een laatste blijk van Pruisische arrogantie. Hij draagt een monocle, klakt met de hielen en groet met zijn veldmaarschalkstaf. In de geallieerde landen leidt het nieuws tot vreugdetaferelen.
The German war is therefore at an end.
De bevolking komt op straat, zoals op Times Square in New York. Het is VE Day. Victory in Europe Day. In Londen staat Churchill te zwaaien op het balkon van Buckingham Palace, geflankeerd door koning George VI en koningin Elizabeth en hun 2 dochters, Elizabeth en Margaret. In België wordt het nieuws bekendgemaakt met kanongebulder, sirenes en het gebijer van kerkklokken. U ziet op uw scherm dat we toch nog enkele minuten te gaan hebben, want ja, het is nog niet gedaan. De oorlog verplaatst zich nu naar de Pacific. Even op adem komen.
Desperation is reflected in this fanatical sacrifice of pilots and aircraft in a crazy attempt to hold the Allies off. The Japanese, long trained to blind obedience and worship of the Emperor, teach their children that ceremonial suicide is one of the greatest acts of which man is capable. Kamikaze pilots are men trained for death. Nearly all the suicide pilots are between 16 and 20 years old.
22 juni. Na bijna 3 maanden hevige strijd veroveren de Amerikanen nog een eiland. Okinawa. Het is de laatste echt grote strijd geweest. Meer dan 100.000 Japanners hebben zich opgeofferd. Meer dan het dubbel van het aantal Amerikanen. Het aantal burgerslachtoffers beloopt de 150.000. Ook al staat Japan aan de rand van de complete hongersnood, het land geeft zich nog steeds niet over. En die kamikazes zijn een pest. Moet nu ook Japan totaal vernietigd worden? Die landing zal groter zijn dan die van Normandië en volgens officiële bronnen 1 miljoen Amerikaanse levens kosten. Tijd dus voor een laatste topconferentie. 17 juli, Potsdam, bij Berlijn. In Schloss Cecilienhof zitten de grote drie samen om te bepalen hoe Duitsland moet worden bestuurd, alsook om de grenzen van Polen vast te leggen. Dat is voor de volgende aflevering. Laurent, hoe zit het? Komen ze wat overeen?
Wel, die conferentie duurt 2 weken en we hebben hier toch wel wat verloop. Roosevelt is opgevolgd door de onervaren vicepresident Harry Truman. En ook Churchill zal halverwege worden vervangen door Clement Attlee, omdat Labour de verkiezingen wint. Ze moeten nu een consensus bereiken over Japan. Nu Duitsland verslagen is, kan Stalin zijn volle gewicht in de strijd gooien. Een nachtmerrie voor Tokio. De keizer, Hirohito, heeft ballonnetjes opgelaten om te onderhandelen, eventueel met Stalin als bemiddelaar, maar tevergeefs. Truman vindt het idee dat Stalin nu Japan aanvalt omineus. Wat als hij met Azië zou doen, wat hij met Oost-Europa aan het doen is? Truman moet nu kiezen. Hulp weigeren en dus vele Amerikaanse slachtoffers riskeren. Of hulp aanvaarden en dat betekent dan het communisme toelaten in Azië. Conclusie, de wereldorde staat op het spel.
Vanuit Potsdam stellen ze een ultimatum. Als Japan zich niet totaal overgeeft, dan zal het totaal verwoest worden en direct. Truman is nooit echt door Roosevelt gebriefd. En wat hij niet weet, is dat de Amerikanen al sinds 1942 in het diepste geheim werken aan de ontwikkeling van een geheim springtuig met een ongeziene verwoestende kracht. Het Manhattan Project. Eigenlijk bedoeld voor Berlijn, maar de klus is niet op tijd geklaard. Er werken 125.000 mensen aan, vooral in Los Alamos, een speciaal voor dit doel gebouwde stad in New Mexico. Met het metaal uranium kunnen ze het atoom splitsen, waardoor er wellicht 20.000 ton TNT vrijkomt en een radioactieve fallout. Roosevelt is altijd afkerig geweest van het wapen. Truman daarentegen laat zich omringen door adviseurs die hem erop wijzen dat Japan een alternatief kan zijn. Voor Truman is er geen ethisch probleem. Tokio hebben ze tenslotte ook gebombardeerd. 2 dagen voor de conferentie is het wapen in San Francisco op de USS Indianapolis geladen. Door zijn ontwikkelaars is het liefhebbend Little Boy gedoopt. En in Potsdam wordt Truman ervan op de hoogte gebracht dat de test van een identieke bom een succes was. Voor het eerst zijn de oerkrachten van het atoom losgelaten op de wereld, met een paddenstoelwolk van 11 kilometer hoog. Truman ziet nu de manier om een invasie van Japan te vermijden. August 6. Een zonnige zomerochtend, iets over 8. Boven Hiroshima verschijnt een B-29 met in grote letters op een van de flanken Enola Gay, naar de moeder van de piloot, Paul Tibbets. Die laat nu zijn enige vracht vallen. In de buik van Little Boy, 65 kilogram verrijkt uranium uit Belgisch Congo. ...43 seconden later is Hiroshima een hel gelijk. De bom ontploft op 500 meter hoogte vlak boven een ziekenhuis. De schade van de eerste atoombom is alomvattend. In 1 flits, minder dan 1 seconde, sterven 70.000 mensen.
And to bring you this story, we interrupt our program.
An American airplane dropped one bomb on Hiroshima.
The White House has just made an important announcement on the war.
Wij kennen die beelden, maar de Japanners die hebben geen flauw benul van wat hen net is overkomen. Ze worden levend verbrand, of ze verdampen, ons lichaam bestaat uit heel veel water, of ze sterven door de gamma-straling. De overlevenden zijn opgezwollen, zwart geblakerd, hun huid zit los. Diezelfde dag sterven nog eens duizenden Japanners van de straling. 90% van Hiroshima is totaal verwoest. In Tokio willen de militaire haviken nog steeds niet weten van de overgave. We hebben al erger meegemaakt. En Stalin, die ziet door de bom zijn dromen van invloed in Azië in duigen vallen. Prompt verklaart hij Japan de oorlog, want als hij geen vechtende partij is, dan heeft hij straks niks te zeggen aan de onderhandelingstafel. Op 9 augustus valt hij met meer dan 1,5 miljoen soldaten Mantsjoerije binnen. Er is amper weerstand, het gaat goed voor het Rode Leger en voor de Amerikanen is het nu of nooit. 9 augustus, 3 dagen na Hiroshima, valt de tweede bom. Dit keer met plutonium op Nagasaki. Fat Man maakt 30.000 à 40.000 doden en de gammastraling is 17 keer de dodelijke dosis. In Nagasaki zitten ook krijgsgevangenen, Chinese, Koreaanse, zelfs geallieerden. Zonder één enkele bodybag en van op afstand beslissen de Verenigde Staten de oorlog. Beste luisteraars, ik geloof dat we er zijn.
It is my earnest hope, and indeed the hope of all mankind, that from this solemn occasion a better world shall emerge out of the blood and carnage of the past.
15 augustus 1945. In de baai van Tokio ligt de USS Missouri. En we staan op het dek. Het is muisstil. Hier zal zo dadelijk de Japanse overgave worden ondertekend. Voor de geallieerden tekent Douglas MacArthur. En voor Japan de minister van Buitenlandse Zaken met hoge hoed, Mamuro Shigemitsu. Hij loopt mank, want hij heeft een been verloren bij een Chinese bomaanslag. Eerder vandaag heeft keizer Hirohito zijn bevolking toegesproken. De overgave gaat lijnrecht in tegen de Bushido-erecode. Toch kan hij na Hiroshima en Nagasaki eervol om vrede vragen. Voor vele Japanners is het de eerste keer dat ze zijn stem horen. Als we blijven vechten, zou dat niet alleen resulteren in de ultieme ineenstorting en uitwissing van de Japanse natie, maar ook in de totale uitroeiing van de menselijke beschaving. De atoombom sluit het meest dodelijke hoofdstuk uit de geschiedenis af en ook onze meest dodelijke aflevering. Beste luisteraar, proficiat, u heeft het gehaald. Onze kroniek van de verschrikkelijkste oorlog van de mensheid zit erop. Maar onze reeks nog niet helemaal. In de volgende aflevering stellen we in een slotbalans de omvang van de schade vast, materieel en menselijk. En we kijken ook naar de gevolgen voor de betrokken landen. En in een allerlaatste aflevering kijken we dan naar hoe de Duitsers, maar ook wij, zijn omgegaan met de herinnering aan dit pijnlijke verleden. Wij zijn Geschiedenis voor Herbeginners. Benjamin Gooivaerts, Laurent Pochet, Philip Veekmans en ikzelf, Jonas Goossenaerts. Wilt u ons steunen? Dat kan. Onze kalender is nog steeds te koop in de winkels. En een fooi geven, dat kan u ook via fooiepot.com/geschiedenis voor herbeginners. Graag tot een volgende keer. Beste luisteraar, heeft u honger naar nog meer geschiedenis, fictie, non-fictie? Waarom dan niet verder luisteren via Storytel, een streamingdienst waar je van luisterboeken en e-books kan genieten. 1 abonnement, 1 app, meer dan 1 miljoen verhalen binnen handbereik. Ga naar story.tel/geschiedenis voor herbeginners.